Grija Injili Maluku, zondag 26 juli 2020. De schriftlezing voor vandaag is uit het boek Genesis, hoofdstuk 29, de versen 15 tot en met 32. Jacob was een volle maand bij Laban in huis. Toen deze tegen hem zei: "Het is niet nodig dat je voor niets voor mij werkt, alleen omdat je familie van me bent. Zeg me maar wat je loon moet zijn." Nu had Laban twee dochters. De oudste heette Lea, de jongste Rachel. Lea's ogen hadden geen glans, maar Rachel was mooi en aantrekkelijk. Jacob was verliefd op Rachel. Daarom zei hij tegen Laban: "Ik zal 7 jaar voor u werken, om Rachel, uw jongste dochter." Laban antwoordde: "Ik kan haar beter aan jou geven dan aan een ander. Je kunt dus blijven." Zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. Maar voor zijn gevoel waren het maar een paar dagen. Zoveel hield hij van haar. Toen zei Jacob tegen Laban: "De termijn is om. Geef me nu mijn vrouw. Ik wil met haar slapen." Laban nodigde alle inwoners van de stad uit en gaf een feest. Toen de avond was gevallen, bracht hij zijn dochter Lea bij Jacob. En Jacob sliep met haar. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Silva. 'S morgens ontdekte Jacob dat het Lea was met wie hij had geslapen. "Hoe hebt u mij dit kunnen aandoen?" wierp hij Laban voor. "Ik heb toch om Rachel bij u gewerkt. Waarom hebt u me zo bedrogen?" Laban antwoordde: "Het is hier niet de gewoonte om de jongste voor de oudste uit te huwelijken. Wacht daarom tot de bruiloftsweek met de een voorbij is, dan krijg je ook de ander. Op voorwaarde dat je nog eens 7 jaar voor me werkt." Jacob stemde toe en wachtte tot de week om was. Daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. Ook gaf Laban haar een van zijn slavinnen mee, Bilha. Toen sliep Jacob ook met Rachel. En van Rachel hield hij echt, meer dan van Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij Laban. Toen de Heer zag dat Jacob minder van Lea hield, opende hij haar moeders schoot, terwijl Rachel kinderloos bleef. Lea werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die ze Ruben noemde. Want, zei ze, de Heer heeft gezien wat ik te verduren heb. Nu zal mijn man van mij houden. Tot zover onze schriftlezing. Niet bemind en geliefd door de mens, maar wel geliefd en gezegend door God de Heer. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat Jacob in Bethel de belofte die God hem heeft gedaan, ook dezelfde belofte is geweest die hij aan zijn opa Abraham en zijn vader Isaac heeft gedaan. En dan gaat het om het land, de nakomelingen en de zegen. Ook heeft God tot hem gezegd: "Ik zelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd." Een bijzondere belofte. Gods genade aan iemand die op de vlucht is voor zijn leven en in ballingschap gaat, ver van zijn land en alle mensen die hij lief heeft. Hij vlucht naar oom Laban, de broer van zijn moeder Rebecca. En niet ver van Haran, waar hij is aangekomen, is er een put waar mensen, herders, hun schapen, dieren te drinken geven. De put is ook een sociale ontmoetingsplaats. En onze tekst vertelt dat een jonge man verliefd is geworden op een mooie en aantrekkelijke jonge vrouw, Rachel. Zij is de dochter van oom Laban, de broer van Rebecca, Jacob's moeder. En daar bij de waterput sloofde Jacob zich uit, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken en kuste hij Rachel. Hij maakte zich aan haar bekend dat hij de zoon van Rebecca is, de zus van oom Laban. Hij is familie van haar. En hier bij de waterput begint de love story. In de Bijbel worden we herinnerd aan de ontmoetingen van mensen bij de waterput, zoals Mozes en Zippora. Rebecca en de dienaar van Abraham, die een vrouw voor Isaac moest meenemen. En in het Nieuwe Testament worden we herinnerd aan de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw die 5 mannen heeft gehad. Of je nu wilt of niet, je wordt als lezer betrokken in een liefdesroman, waar de jonge Jacob verliefd werd op Rachel. Na een maand verblijf en hard werken bij oom Laban, vroeg hij de hand van Rachel en is hij bereid 7 jaar voor haar te werken. Dat is de prijs die hij voor haar bruidschat, de mohar, die naar het gebruik in het Midden-Oosten de man, de bruidegom, dient te geven aan de familie van de bruid. Het huwelijk in de oudheid, dat moet ik wel nadrukkelijk zeggen, kan niet worden vergeleken met het huwelijk van onze tijd. Het was een andere tijd en ander volksgebruik. Het was een, wat men noemde, een patriarchale samenleving, waar de mannen het voor het zeggen hadden. 2 vertegenwoordigers bepaalden zonder inbreng van de dochter met wie hun dochter zal trouwen. En het waren de mannen die dat bepaalden. We zullen echt een ander bril moeten opzetten om hun gewoonte te begrijpen. En al gauw zien we dat deze love story niet verloopt zoals Jacob heeft gewenst. Op de eerste avond, de eerste huwelijksnacht, brengt Laban zijn dochter bij Jacob. Naar Midden-Oosten gebruik wordt haar gezicht met een sluier bedekt. Heel kort worden aangegeven, nadat Jacob met haar heeft geslapen, hij pas de volgende morgen ontdekt heeft dat hij niet met Rachel heeft geslapen, maar met Lea. Rara, hoe kan dat? Is Jacob stomdronken geweest? Die vraag zal altijd onbeantwoord blijven, want de verteller heeft daar niets over geschreven. Het antwoord: blijven wij u schuldig. Dit verhaal is goed te begrijpen als wij het plaatsen in de grote context. Gods plan met zijn volk. Over Lea wordt verteld dat zij de oudere zus is van Rachel en dat haar ogen flets zijn. Zij wordt beoordeeld op haar uiterlijk en daarom is Jacob niet op haar verliefd. Vanaf het begin viel Jacob over de schoonheid van Rachel. Vervolgens wil dit verhaal ons herinneren aan de verschillende gebeurtenissen die in het verleden hebben afgespeeld en kijkt het vooruit in de toekomst. Jacob heeft zijn bijna blinde vader Isaac bedrogen door zich voor te doen als zijn broer Esau, die hij door een list zijn eerstgeboorterecht heeft verworven om de zegen te krijgen. Nu wordt de bedrieger zelf bedrogen door Laban, die zijn oudste dochter als bruid bij Jacob in het huwelijksbed heeft gestopt. Ook lezen we verder in dit verhaal dat de beide zusters gestreden hebben om de liefde van Jacob. Bij Jacob en Esau was er ook strijd en rivaliteit om het eerstgeboorterecht en de zegen. Rachel zegt verderop in dit boek dat zij geworsteld heeft met haar zus en dat zij gewonnen heeft. En dit woord worstelen verwijst weer naar de komende worsteling van Jacob bij de beek Jabok, waar God met de man Gods of met God heeft geworsteld, voordat zijn naam Jacob veranderd zal worden in Israël. Hij heeft met God gestreden, betekent de naam. En hij heeft gewonnen. Zoals ik heb verteld, was het in de oudheid zo dat mannen het voor het zeggen hadden. Een patriarchale samenleving. En Laban bepaalde dat Jacob na de ontdekking dat hij met Lea heeft geslapen, pas na de huwelijksweek Rachel mag hebben. En de prijs voor de bruidschap voor de bruidschat is opnieuw 7 jaar werken voor Laban. Wij zouden zeggen, vrouwen worden hier als goederen van de ene in de andere mannenhand overgedragen. Zowel van Rachel en van Lea hebben we niet gehoord of ze wel willen. Dat was heel anders met Rebecca. En haar is nog gevraagd of zij met de dienaar van Abraham mee wilde gaan. En dit soort huwelijken kunnen niet als model dienen voor ons in deze tijd. En wij kijken nog steeds door onze eigen hedendaagse bril. Wat zo opvallend is, is Gods bemoeienis met de geschiedenis die God heeft gemaakt met mensen en nog steeds maakt, in het bijzonder met zijn volk. We lezen dat Lea niet zo bemind wordt door Jacob. Jacob is niet voor haar uiterlijk gevallen. Jacob mag dan niet zo van Lea houden, maar God doet het wel. Hij geeft om haar. Hij kijkt niet naar haar uiterlijk. In het verhaal van Jacob en Esau kiest God de zijde van de jongste zoon en dat is ook gebeurd in het verhaal van de broers Kain en Abel. En David de jongste zoon die tot koning is gezalfd. En dat is wat Samuel en de familie voor onmogelijk hebben gehouden. God heeft andere maatstaven dan wij mensen. God kijkt niet naar het uiterlijk. En verder in dit verhaal wordt verteld dat Lea van 4 zonen is bevallen. Bilha en Silva, de slavinnen van Lea en Rachel, hebben ook zonen gebaard voor Jacob, terwijl Rachel in eerste instantie onvruchtbaar bleek te zijn. Pas later heeft zij Jozef en Benjamin gebaard. Wat hiermee gezegd wil worden is dat deze 4 vrouwen, inbegrepen Bilha en Silva, voor Jacob 12 zonen en 1 dochter hebben gebaard. En de 12 zonen zullen de 12 stammen van het volk Israël vormen. En hier zien we dan voor het eerst in het boek Genesis dat Gods belofte aan Abraham om veel nakomelingen te krijgen vervuld zal worden. 12 zonen die een bron vormen waaruit een groot volk zal voortkomen, zoals het aan Abraham is beloofd. Wat leren we van de geschiedenis die God met mensen heeft gemaakt en nog steeds maakt? De geschiedenis van God met Jacob leert ons opnieuw dat Gods plan niet verloopt volgens onze menselijke gedachten zoals wij willen. Het loopt via een bedrieger die later zelf wordt bedrogen. Maar het is God die hem een make-over geeft, nieuw maakt. Hij die gebroken heeft met de wet van het eerstgeboorterecht, wordt geconfronteerd met het recht van de eerste dochter. Je kunt niet met de jongste dochter trouwen als de oudste nog niet is getrouwd, zegt Laban tot Jacob. Zijn pijnlijke levenservaringen hebben hem tot een grote en sterke aartsvader van Israël gemaakt. Jacob heeft geleerd dat je met leugen en bedrog niet ver komt. Hij is afhankelijk van God die hem nu eenmaal heeft beloofd dat hij altijd met hem zal zijn waar hij ook naartoe gaat. Lea, die niet zo bemind werd, en de 2 slavinnen die tot een lagere klasse behoorden, speelden een belangrijke rol. Volgens menselijke ogen zijn ze minder waardig. Niet geliefd, maar in Gods ogen waren ze belangrijk. En waren ze zijn geliefden. God heeft oog voor mensen met een gebroken hart, een gebroken leven. Lea heeft Juda ter wereld gebracht. Uit hem komt het huis van David. En van daaruit is Jezus Christus gekomen. Ofschoon Bilha en Silva tot de lagere klasse behoorden, werden ze gewaardeerd, want hun namen worden in de geschiedenis die God met mensen maakt genoemd. En dit dwingt ons allen om goed te kijken naar en wat te doen aan de positie van vrouwen, alle kwetsbare mensen, die niet de waardering krijgen die ze verdienen. Zoals mensen die als huishoudelijk personeel werken. Buitenlandse arbeiders die niet dat salaris en huisvesting krijgen die ze behoren te krijgen. Of mensen die in de vitale zorg werkzaam zijn, zoals verpleegkundigen, artsen, die niet de waardering krijgen, financieel gesproken, die ze behoren te krijgen. En mensen die gediscrimineerd worden vanwege hun afkomst en ras. Of mensen die niet beschermd worden door de wet. Maar we leren ook om op te komen voor onszelf. En op te komen voor onze eigen rechten. Ook dat heeft Jacob moeten leren als hij bedrogen wordt. Mogen God de kwetsbare mensen nabij zijn en wij de wijsheid, moed en kracht geven om mensen in geestelijke als in fysieke nood te ondersteunen. Amen.